Welkom, mijn naam is Casper Knipscheer, a.k.a. Mr. Ghostman. Tegenover mij zit Michel Lindeborn, a.k.a. Noot en Nick Hoogzaad, a.k.a. Sluwe Vos. Dit is Bral, seizoen 3, aflevering 6.
Onze podcast samen met de vrienden van Uiltje Brewing Company, waarin we hiphop eren en analyseren.
Elke twee weken duiken we een uur lang in een legendarisch album, een vergeten artiest of de historie van een iconische crew.
Altijd hiphop.
En altijd net even dat laagje dieper.
Je luistert naar Bral, Beats, Rhymes and Life, een House of Hip Hop podcast. En vandaag geheel in het teken van DMX. Arf!
Tof dat je er weer bent. Ook deze aflevering weer een uur lang rondom één onderwerp waar we diep in duiken. Meer zoals onze specials zoals over Enter the Wu-Tang en A Tribe Called Quest dus. En vergeet die dan ook vooral niet te checken op gebral.nl. Daar kan je ook nog veel meer afleveringen terugvinden. En vandaag gaan we het hebben over DMX, oftewel Darkman X. Een rapper uit Yonkers, New York, die helaas inmiddels niet meer onder ons is, omdat hij vorig jaar toch wel op onverwachte wijze overleed. DMX is op 50-jarige leeftijd overleden toen hij een hartstilstand kreeg, naar wat gezegd wordt een overdosis cocaïne. In deze aflevering van Bral zoomen we in op zijn succesjaar 1998, waarin hij twee albums uitbracht die allebei op één binnenkwamen in de charts. Ja, en het jaar dat hem vanuit niets lanceerde naar echt superstar status. Maar voordat we dat gaan doen, Sluwe Vos, even schetsen. DMX, waar komt hij vandaan?
Ja, DMX, toen nog gewoon Earl Simmons, had niet echt een fijne jeugd. Hij werd geslagen door zijn moeder en ook door de vriendjes van zijn moeder. Leefde ook een tijdje op straat rond zijn 14e. Werd door zijn moeder naar een internaat gestuurd, die hij vervolgens probeerde plat te branden. maar goed, uiteindelijk vond hij in zo'n group home toch zijn roeping. Omdat hij met kids al daar begon te rappen en te beatboxen. Hij leerde kort daarna in 1984 de rapper Reddy Ron kennen en werd zijn beatboxer toen hij zo'n 14, 15 jaar oud was. Hij koos de naam DMX vanwege de Oberheim DMX drum machine. Uiteindelijk is die Darkman X is eraan toegevoegd.
Ja,
het komt dus echt van een drummachine.
Een verbastering noem je dat dan toch of niet? Ja. Of niet zoiets?
Ja.
Maar muziek was toch niet direct het carrièrepad voor DMX dat het later wel zou worden. Hij hield zich bezig met het beroven van mensen, met diefstal, werd uiteindelijk gearresteerd, belandde in de gevangenis, eerst in de jeugdgevangenis voor het stelen van een hond. en later in de echte gevangenis voor, de normale gevangenis voor autodiefstal. Daar leerde hij Kay Solo van de Hit Squad kennen en vanaf dat moment besloot hij echt wat serieuzer aan zijn tracks te gaan werken.
Nou, toen hij daar vandaan kwam, begon hij dan ook heel snel echt met muziek te gaan maken. En te verspreiden via mixtapes die hij dan zelf verkocht. Nou, er waren echt nog van die ouderwetse mixtapes waarop hij rapte op instrumentals van anderen. En in 1991 bereikte dus één van die mixtapes ook het kantoor van het hip-hop magazine The Source. Legendarisch magazine, toonaangevend. En maakte of kraakte artiesten in die tijd. Nou, en er werd een van zijn lyrics gepubliceerd in dat magazine in de categorie Unsigned Hype. Artiesten die nog geen naam voor zichzelf hadden opgebouwd, konden eigenlijk via die kleine rubriek in het magazine een schot richting wereldfaam krijgen. Hij stond erin met een lyric nog onder de naam DMX The Great. En die ging over Kay Solo, die lyric. Want die werd door DMX wel beschuldigd van het stelen van een ander aan teksten, bijten. En DMX gaf hem dan ook de bijnaam Kay Stole It in plaats van Kay Solo. Nou, in 92 werd getekend door Rough House Records en bracht hij de single Born Loser uit. En twee jaar later kwam de tweede single Make a Move uit. En daarna bleef het eigenlijk wat stiller. Hij deed gigantisch veel battles, wel shows en features bij andere artiesten. Zoals op tracks met Mike Geronimo, Mace. En natuurlijk de belangrijkste featuring, denk ik, in die tijd. Op LL Cool J's single 4321. Dat in december 1997 verscheen. En echt de grootste, sterkste buzz voor DMX tot op dat moment opleverde.
Ja, want wie stond er allemaal op die track?
Meth, Cannabis,
Redman.
Redman en L zelf, ja.
Ja, en dan een onbekende DMX. Die geïntroduceerd werd meteen in de videoclip. Bam! Dat is lekker het jaar uitgaan, toch?
Absoluut.
Ja, dan is het dus 1998, januari. Het vuurwerk is net gedaald uit de hemel. En DMX heeft een ijzersterk begin meteen al. Hij heeft van 96 tot 98 gewerkt aan materiaal voor zijn debuutplaat. En hij had al een deal met Def Jam op zak. En die gelooft ontzettend in zijn kracht. En dat gaan we ook het komende uur bespreken van hoe dat naar buiten komt. In januari verscheen het album van The Lox. Een groep die natuurlijk ook met Styles P, Chic Looch en de homie.
Jadakiss.
Naar buiten kwam. DMX was daar ook weer te gast. Heel slim natuurlijk. Op de titeltrack Money, Power, Respect. Geeft hij even zijn visitekaartje af. Weet je wat? Laten we daar ook gewoon meteen maar even naar gaan luisteren. This is a beat that I can freak and just drop the rails. Bless a nigga with the ill. Y'all niggas know my skills. X from the grills. Get them up, split em up, wet em up. Watch them come, get them up, shut them up. When you do dirt, you get dirt. Bitch, I make your shit hurt. Step back like I did work. Say no fucking game. You think I'm playing? Till you land. To where the junkyard decaying. Moms at home praying. To coming home, but you not. You sitting up in the trunk, starting to rap. And hell is hot, boy, because I'm here now, baby. It's going down, baby. Get the 4 pound, baby. And let off up in a nigga. Especially if he think he bigger. Get my motherfucking trigger. Did I? Can I get my? Is it gone? DMX represent one money time. Lies. Song. Het is eigenlijk nu, we hebben het over DMX, weet je wel. Wij kennen hem zoals we hem kennen, de superster die is geworden. En als je dan naar deze track luistert, is het eigenlijk ook ja, bijna niet... Dan kan je bijna niet voorstellen dat als je terugluistert, dat hij toen de tijd gewoon de rookie was.
Ja.
Bizar, hè?
Ja, dat hij gewoon nog moest, echt moest debuteren,
freshman,
zeg maar. Ja.
Freshman, ja. Gewoon... En als jij volgens naar deze track luistert, zeg maar, kon je dan al, kan je dan zeker nu met de kennis van nu, al terugluisteren dat hij meer in zijn mars had, misschien qua supersterrenstatus dan de anderen? Want Lil Kim, toen de tijd natuurlijk ook al heel hoog in de charts.
Zeker.
Een van de biggest out there.
Mm-hmm.
Is hij beter dan de rest?
Ja, 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 absoluut. En dat hoor je denk ik meteen aan zijn delivery en zijn passie die hij... die in de verse legt. Zeker als je natuurlijk het vergelijkt met de boys van The Lox.
Ja.
Die allemaal lyrical on point zijn. Maar zeker in deze tijd nog wat monotoner komen dan zeker dan DMX. Dus op deze track is DMX meteen een standout guy. Is hij meteen, valt hij op en creëert hij die buzz opnieuw voor zichzelf door zo'n lyric te droppen. En ik denk dat daarnaast zegt hij gewoon ook hele vette shit, weet je wel. When you do dirt, you get dirt. Gewoon hard, rauw, recht voor je raap. Echt gewoon vette lines, vet gebracht. Ja, de buzz is real, denk ik, op dit moment in januari 1998. Ik denk dat mensen echt naar hem zitten uit te kijken. Zo van, oké, we hebben die 4-3-2-1 gehad.
Yeah.
We hebben nu Money, Power, Respect gehad aan het begin van 98. Ja, die, weet je wel. Nu is het tijd voor jou om door te gaan pakken.
Wat ik ook wel grappig vind is, we hadden in de intro, zei jij wat over die net over Def Jam. Die hadden nog wel wat bewerking nodig. Hè? Er is ergens 2015, 2016 zo'n reeks met Instagram posts van Irv Gotti uitgekomen.
Ja.
Die daar ook wat meer over heeft verteld. Irv Gotti later stuwende kracht achter Murder Inc. met Ja Rule, Ashanti.
Heel belangrijk ook geweest voor DMX.
Heel belangrijk voor DMX geweest. Want was op dat moment werkzaam bij Def Jam. Tekende net zelf een contract om daar achter de schermen aan de slag te gaan vooral. En zei op dag 1 naar verluidt al van, hey, luister, teken DMX. Teken Rough Riders. En ja, bij Def Jam dachten ze, we zien het allemaal wel even. Ga eerst maar gewoon even aan de slag. Hier heb je wat artiesten uit de stal. Vond Irv Gotti allemaal kut. Die bleef volhouden naar verluid dagelijks. Teken Def Jam, of teken DMX, teken de Rough Riders. En uiteindelijk gebeurde dat ook nadat hij een grote platenbonds van Def Jam op dat moment, Lyre Cohen, mee kreeg de studio in. En volgens mij was die daar getuige van een soort van battle sessie tussen alle Rough Riders en DMX. DMX die sloopte iedereen, maar on the spot tekende die ze allemaal.
Ja.
Omdat er een soort van rauwe energie was die tot op dat moment nog niet geëvenaard was, denk ik. Dus dit is daar wel een toonbeeld van.
Dat is misschien ook wel goed om even uit te leggen. We zijn in 1998. Het is de hoogtijddagen van Bad Boy. Alle charts zijn er natuurlijk. Biggie, Pax zijn overleden. Puffy heeft natuurlijk de hele game overgenomen.
Ja.
Ik had Time Een magazine had het wel mooi beschreven dat in dat jaar, in die jaren 97, 98, er eigenlijk een soort van Beatlemania bestond rondom Bad Boy. Ja. Alles, letterlijk wat ze deden, veranderde in goud, platina en wat daar nog boven zit. En je had natuurlijk Bad Boy op tv met die Versace pakken, die swingende Jesus Pieces ketting en alles. Shiny suits inderdaad, Jiggy era, Will Smith die op nummer 1 binnenkomt. Ja, en daar is dan DMX, zeg maar. Dat is natuurlijk niet wat past in de hype op wat dat moment allemaal doorstoot naar nummer 1. Want DMX, zeg maar, jij zei het net al met zijn energie en wat hij zegt. Omschrijf dat eens. Wat was dat? Wat is dat?
Nou, ik denk dat het is passie, het is bezieling en heel veel eerlijkheid. En ik denk dat dat is wat mensen aanspreekt in DMX.
Ja.
En ik denk dat we met z'n allen toch altijd wel een soort liefde hebben voor de anti-held.
Zeker.
Ik denk dat daar ook een Eminem een voorbeeld van is. Een Kurt Cobain. Weet je wel, een Marilyn Manson misschien wel. Mannen die een beetje op het randje zitten. En ook in films, weet je, een Tony Soprano. Weet je, altijd dat soort mannen waar je naartoe getrokken wordt, terwijl ze je ook afstoten tegelijkertijd.
Ja.
En ik denk dat DMX daar ook een voorbeeld van is.
Ja.
Nou, en er was denk ik ook, ik las er wel veel over, dat men zegt van joh, die shiny suit era, wat er gebeurde met hiphop in die jaren, was dat er op een gegeven moment gasten die kwamen van een plek, verdienden verschrikkelijk veel geld met muziek waren vervolgens op een andere plek die niet zozeer resoneerde in de straten, zeg maar. Weet je, alsof ja, natuurlijk iedereen wilde dat bereiken, maar was voor bijna niemand weggelegd. En daar kwam als soort van tegenreactie een DMX die ook gewoon in al zijn uitingen, in zijn voorkomen, zijn agressieve rapstijl, maar in alles eigenlijk nog steeds die gast van de straat was.
Want zo zag hij er ook uit. Laten we eerlijk zijn. Hè? Iedereen die zat er toen uit. Hij kwam gewoon met zijn Timberlands, zijn bandana's
en zijn wife beater.
Ja, precies. En pitbulls.
Exact. Ja. En dat was Jonkers. Dat was wel echt denk ik een stijlbreuk met wat er in ieder geval een jaar of 2, 3 al op dat moment gaande was en gigantisch scoorde.
Maar het is dus niet alleen de straat waar DMX toen hard op ging. Want het ging ook de mainstream. Kreeg een kant van de hood, van de straten zien die ze dan nog niet kenden, denk ik.
Dat denk ik ook.
Toch van hoe hiphop er ook uit zou kunnen zien en over hoe er gesproken werd.
Zeker. En ik denk dat dat nog duidelijker naar voren kwam toen het februari werd en we naar de eerste echte officiële solo single release in 1998 gaan van DMX. De eerste single van het aankomende album It's Dark and Hell is Hot. En dat was Get At Me Dog.
Yeah. I'm right here, dawg.
Where my dogs at?
We right here, dawg.
Where my dogs at?
I'm right here, dawg.
What must I go through to show you shit is real? And I ain't really never gave a fuck how niggas feel. Rob and I steal, not cause I want to, cause I have to. And don't make me show you with the Mac. Come on, if you don't know by now, then you slip. I'm on some bullshit that's got me jacking niggas flipping. Let my man in them stay pretty, but I'ma stay shitty. Cruddy, it's all for the money. Is you with me? Get the bitches, now I commit the crime. When it's on, we transform like Optimus Prime. Off on the head, roll out, let's make it happen. If we ain't gon' get it with them, we'll take it cap. Bustin' off, dustin' off, it's the softest niggas. Money with the biggest mouth, yo, let's off this nigga. Come on, off this nigga, never made a sound. Breathe too fucking hard and he gettin' bust down.
Yeah, niggas wanna be killers.
Get out of
here, dog. February dus. Ja, en het begint te komen. Een videoclip erbij, die ook anders is dan anders. Deze track, Vos, dat bevestigt eigenlijk ook wel meteen wat DMX is, toch? Zijn rauwe imago.
Nee, zeker. En ik denk ook wat Noot net zegt. Dat hij iets anders brengt, weet je wel. En met name ook in die lyrics. Want hij zegt, I rob and I steal. Not because I want to, because I have to. Dat is een totaal andere mindset dan waar die Puffy en die guys waren.
Zeker.
Dit is gewoon alsof je buurman rapt, weet je wel. Tenminste, nou, zeker voor die hood guys.
En weet
guys.
Je wat het ook is? En dat vind ik echt geniaal aan deze track. Want ik denk dat er veel minder toevallig is dan we misschien denken daarin. Als je goed luistert naar deze productie van Dame Grease, overigens hetzelfde als die Money Power Respect track en verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de producties van die debuutplaat van DMX, dan is het echt een antwoord op It's All About The Benjamins van Puff Daddy en de crew. Ik ga hem heel even snel, even kort, een paar bars, zodat je het even het gevoel hebt. Hier zijn vergelijkingen, jongens, toch? In sample gebruik, in hoe de snare en die hoge. En mijn theorie is dat ze eigenlijk een beetje hebben gekeken naar van oké, we hebben die Shiny Shield era, daar is een soort van, dit was een anthem ook op dat moment.
Zeker.
Hoe kunnen we dat ombouwen naar DMX? En het is net wat grittier uitgevoerd in hoe de beat is gemaakt. Nou, natuurlijk helemaal in thematiek en hoe het gerapt is en hoe. Maar volgens mij is dit de transitie, zeg maar, waar mensen zagen van oké, Puff heeft best wel een paar van die underground clubbangers. Maar dit is de echte rauwe shit, zeg maar. Dit is echt. Dit is niet alleen iemand die het rapt, maar dit is ook iemand die het doet, die het uitstraalt.
Wel grappig dat ze dan ook Chic Looch van de Last hebben gevraagd om te gast te zijn op deze single, zeg maar.
Ja.
Ja, en wat ook opvallend was aan deze single is natuurlijk de videoclip die erbij kwam.
Ja.
Die was opgenomen toen in de Legendary The Tunnel in New York. Als je de videoclip gaat kijken, denk je ook van het heeft wel raakvlakken met wat er toen al uitkwam van die grote big budget video's, maar het is crimey as fuck. En er komt, maar het is even dezelfde regisseur. Hype Williams heeft dus ook die Get At Me Dog gedaan, die ook al die Shiny Suit video's deed.
Ja.
En ze hebben dus echt die andere kant opgezocht van wat toen hard was. Ja, en ik vind dat eigenlijk best wel leuk dat dat ook gewoon goed werkte. En die video, als je die ook terugkijkt, ja, het geeft zo goed de tijd weer en ook wat ze wouden neerzetten met DMX. Je kon bijna het zweet voelen door die video heen. Die menigte zie je gewoon losgaan. Ja, en die video begint volgens mij ook met een statement van DMX van let's take it back to the streets, motherfuckers. Weet je wel? Nou ja, duidelijker dan dat kan je niet zijn met je single van dat jaar. Eerste single.
Moet ook al lachen. Die Dame Reese heeft ook een interview over specifiek die Get At Me Dog opname wel verteld van ja, weet je, DMX transformeerde ook echt in een hond tijdens die opnames. Die frat, of het waar is, weet ik niet, hè, maar dit komt uit dat interview in ieder geval. Hij frat zelfs hondenkoekjes. Er zaten pitbulls in de studio. Het was één grote teringzooi. En in de booth transformeerde hij gewoon echt in een hond om al die blaffies te doen. En daar doen we natuurlijk vaak lacherig over. Hoe vaak hebben wij zelf niet arfjes links en rechts geplaatst op willekeurige momenten. Maar het is ook heel dienend of zo, hè, want het geeft meteen die extra grimy sfeer. Hij schijnt het ook in het battle circuit altijd al toegepast te hebben en daarmee tegenstanders echt wel afgeschrikt te hebben. Weet je wel? Dan kom je dus niet eens met lyrics, maar dan blaf je gewoon. dat was echt wel heel effectief. Dus die hij zet daar niet alleen, hij zet daar zichzelf neer, hij zet daar een sfeer mee neer en hij voelde zich ook echt hond op dat moment.
Want ook bij die emotionelere tracks gebruikt hij dat ook. Ja. En dat is wel kenmerkend geweest. Denk je dat een andere rapper daarmee had weg kunnen komen als Mace het had gedaan of zo?
Nou, de vraag stellen ze me antwoorden, denk ik. Maar het past natuurlijk totaal bij het persona dat hij creëerde voor zichzelf. En ik heb het woord eerlijk al gebruikt. En ik denk ook dat ook die blafjes, en het is allemaal oprecht. Het komt allemaal vanuit oprechtheid. Er is ook zo'n filmpje dat hij in de studio zit, dat hij een fles, weet ik veel, champagne of zo drinkt. Maar ondertussen is er een hond in de studio. En dan legt hij uit, enigszins beschonken, waarom die zo van honden houdt, zeg maar. Yeah. En dan zegt hij van, ja, ze bedreigen, ze bedriegen je niet. Weet je, ze zijn altijd loyaal. Je kan altijd van ze op aan. Ze zullen nooit je in de rug steken, weet je wel. En zeker gezien zijn jeugd en waar die vandaan komt en het feit dat hij door zijn moeder natuurlijk is verwaarloosd en geslagen.
Yeah.
En, die honden waren voor hem alles, weet je wel. Yeah. Daar vertrouwde hij niet op, daar leefde hij niet voor. Dus dat die liefde gaat zo diep. Dat hij zich daar ook meer mee identificeert eigenlijk dan met mensen, dan met zijn moeder, dan waar hij vandaan komt. Dus die hele verknipte jeugd heeft ervoor gezorgd dat hij blafjes doet in tracks, weet je wel.
Ja.
En ik denk dat we dat ook allemaal voelen als hij dat doet.
Ja, en mind you, want we hebben het over het debuutjaar tussen aanhalingstekens. Er was wel wat eerder uit, maar in ieder geval de debuutplaat kwam dus in 98. Maar hij was natuurlijk niet heel. Hij was 28 hè, of zo, of 27 toen dit uitkwam. Dus hij had ook al.
Ik dacht dat hij een stuk jonger was.
Nee, hij had echt al natuurlijk wel een goed gedeelte van zijn volwassen leven ook al gehad. En ik denk dat er ook mede gewoon voor zorgt dat hij meteen ook zo'n gelaagde plaat kan maken. Want we hebben het natuurlijk heel vaak over die straatshit en die en het blaffen en dat imposante. Maar er gebeurt natuurlijk meer op die plaat.
Ja, zeker. Zeker. En als we dan zeg maar weer een sprongetje maken, we gaan naar maart.
Maart 98.
En dan verschijnt de tweede single. En die tweede single is Stop Being Greedy. En daar wil ik zo wat over vertellen.
I've been eating long enough now, stop being greedy. Let's keep it real, partner, give to the needy. Ribs is touching, so don't make me wait. Fuck around and I'm gonna bite you, snatch the plate. I can flip that flow, I can stick that hoe, I can get that dough, you know I'm with that Joe. Ain't a thing about this shit I can't do, I haven't seen. But when it gets dark, it's like a nigga's having dreams. All nightmares, the light there, it's a dessert. Got me like it, everybody wants to hurt. What? Paranoid, so I strike out at whatever. The closest thing to me's gonna get it, but never. Will I, kill I, think
Ah, deze beat is zo fucking crazy. Ik word er gewoon altijd... Meteen ga ik aan op dit soort shit. Maar jij noemde het een gelaagde plaat en je zei van er is meer. En ja, dat klopt natuurlijk. Deze track is eigenlijk een gesprek met zichzelf.
Ja.
En Stop Being Greedy is niet, zegt hij niet tegen mensen, maar zegt hij tegen zichzelf.
Ja.
En tegen een kant van zichzelf. En je hoort hem gewoon met zichzelf in gesprek. Hij hanteert ook een soort van twee... hij gebruikt twee stemmen. Een soort van lichtere stem en een hele zware stem. En dan de goede persoon zegt bijvoorbeeld... Will I kill? I think that is wrong. En de zwaardere stem zegt dan van... But if it calls for me to force my way into the door... Headhunting motherfuckers, stay on the floor. Dus die tweestrijd in hem... dat hoor je op deze track heel erg tot uiting komen. Maar ik denk dat dat iets is wat gedurende ook dat hele album wat daarna uitkomt. Is dat iets wat continu terugkomt. Die tweestrijd, die innerlijke demonen waar die mee vecht. En er is ook wel ook wel echt last van zijn mental health, zeg maar. En dat Precies. is logisch van waar die vandaan komt. Op een gegeven moment zegt hij op Fucking With D, een andere track, zegt hij van listed as a manic depressive with extreme paranoia. Gewoon even tussendoor in een lyric, weet je wel. Maar manisch depressief en extreem paranoia, dat is nogal wat, weet je wel, als je dat hebt.
Ja, en wat natuurlijk heel erg gebeurt, is dat hij zo is weggezet als een bepaald type artiest. Hè? De agressieve straatrapper met straatshit. En dat vind ik soms jammer, omdat die gelaagdheid er dus wel degelijk in zit in die plaat.
Ja.
En dus vanuit die verschillende karakters op Damien, vanuit de duivel, gesprek met God. Weet je, er zit zoveel in. En dat wordt ook wel eens platgeslagen naar van ja, het ook gewoon een beetje hangt naar horror thema's en zo, weet je wel. Maar dat is het dus niet. Het is inderdaad precies wat jij schetst, die achtergrond. Een man op zoek naar zijn verhouding tot God, tot religie. Een man die interesse heeft in het concept van meerdere persoonlijkheden. En daar dus ook over wil rappen. En dat eigenlijk onderzoekt op zijn tracks. En die dus heel duidelijk in dat leven al aardig wat klappen heeft gevangen.
Ja.
En ik vind het heel tof en terecht dat we in deze podcast ook even ruimte maken voor de man DMX, de persoon DMX versus die ene kant. Die natuurlijk wel een hele toffe kant is.
Ja, want je zei net al dat... je noemde het net al even kort Damien.
Ja.
Volgens Damien, dat is iemand die vaker terugkomt bij DMX.
Mm-hmm. Nee, zeker. Op meerdere albums ook. Ook later op Flash of My Flash. Dan heet die track The Omen.
Ja.
Maar op die track, dat is eigenlijk een soort Damien 2, zeg maar.
En Damien is...
Damien is ook een kant van DMX.
Zijn alter ego begint hij echt over te rappen. Ja. Hij zet een iets andere stem op.
Ook daar. Dus het is een beetje hetzelfde concept als Stop Being Greedy. Maar op Damien... en eigenlijk is Damien natuurlijk een soort van de personificatie van de duivel in hem.
Exact.
En op de track Damien op het album It's Dark and Hell is Hot... verkoopt hij ook een soort van zijn ziel aan de duivel. En de duivel belooft hem daar dingen voor terug. Maar uiteindelijk vraagt de duivel dingen aan hem terug. Ook dingen die hij helemaal niet wil doen... en die ver buiten zijn grens gaan, zeg maar.
Ik had ook gelezen dat zeg maar die Damien kant van hem zo sterk was... dat die takes van Damien allemaal in één take zijn opgenomen. Mm, dat het er zo uitkwam en ook met die stem... dat het gewoon zo iets was van... hey, dit moet eruit en het zit zo diep.
Ja.
En eigenlijk als je denk ik ook later kijkt... bijvoorbeeld naar Eminem... die heeft dat natuurlijk ook daardoor meer de ruimte gekregen om dat te doen.
Zeker.
Maar ook een Kendrick Lamar, die had op een gegeven moment gezegd dat hij zei van ja, ik heb dat album Is Dark en Hell's Had, zeg maar. Dat hij die allebei zo heeft aanbeden.
Aanbeden.
En dat hij dat ook op terug heeft gebracht bij Pimp a Butterfly, want die track Lucy.
Ja.
Daar hoor je dat natuurlijk ook weer in terug. En daar is het eigenlijk wel dat DMX, vind ik, daar wel echt het open heeft gesteld om ook over dat soort problemen te praten. En ik denk ook dat als je kijkt van waarvoor DMX zoveel mensen raakt, dat komt omdat hij zo inderdaad veelzijdig is en heel veel mensen hem toch ook met hem kunnen identificeren op die manier.
Zeker, zeker. En terug naar deze track, hè, die Stop Being Greedy, wat ik ook zo tof vind, en als je het weer hebt over die gelaagdheid, is het gesprek met zichzelf en de verschillende kanten van het verhaal die belicht. Maar ook als je het dus wat platter bekijkt, het refrein is ook weer echt wel een hele directe jab naar die hele shiny suit era, weet je wel. Van flikker nou eens op, je hebt genoeg geld gepakt, oprotten, plaatsmaken, ik ben hier nu. En nu is mijn tijd, zeg maar.
Ja.
Dat vind ik er ook heel tof aan. Dat ook als voor degene die niet verder luistert, zit er een prima boodschap in die heel goed in die tijdsgeest past. Op dat moment dat dit uitkomt.
Ja, gruwelijk. We zijn in april. April is een wat rustigere maand. We maken ons op voor de maand mei.
Ja, daar, voor Bevrijdingsdag, hè?
Daar waar het allemaal los gaat barsten. En inderdaad, op Bevrijdingsdag 5 mei brengt DMX nog even een single uit voordat het album dropt. Oh. Maar dat is ook niet de minste single, zullen we maar zeggen.
On my brain, I resort to violence. My niggas moving silence, like you don't know what our style is. New York niggas the wildest. My niggas is with it. You want it? Come and get it. Took it, then we split it. You fucking right, we did it. What the fuck you gonna do when we run up on
all I know is pain, all I feel is rain. rapt hij op een street anthem.
Ja.
Om nog maar even die gelaagdheid aan te geven. Nou, maar dit is natuurlijk een gigantische banger, toch? Dit is absurd.
We hebben het over de Rough Riders anthem.
Ja.
Ja.
Een van de grootste anthems in hip-hop, misschien wel de grootste.
Ja, dit was natuurlijk waar die mensen naar het genre begon te trekken.
Ja. Ja,
want ik kan me dit echt nog goed herinneren. Middelbare school. De alto's rockten met deze shit. Bewijs van. Weet je, ja. Als we ik heb een hekel aan hip-hop. Oké, maar dit vind ik wel heel vet. Echt,
wat je gewoon zag gebeuren. En ik heb hem gewoon nog bij me. Is dat je gewoon opeens gasten zag. Met allemaal hondenkettingen. Ja. Gewoon in zitten rocken. DMX veranderde gewoon het straatleven ook gewoon in Nederland.
Ja, man, wat een end.
Ja, en dat is wel grappig, want die Rough Riders werd ook een kledingmerk.
Ja.
Je zag iedereen ook met Rough Riders broeken en Rough Riders jassen.
Logo was ook
en,
echt wel vet.
Ja, dat logo was ook vet, die double R.
Ja.
Ja.
Maar de Rough Riders, heel even kort, voor de mensen die niet weten wie wat en hoe waren de Rough Riders.
Ja, een crew uit New York, een motorcrew eigenlijk van origine, waar diverse gasten op zijn aangehaakt, waaronder DMX, The Lock is daarop aangehaakt. Eve is er uiteindelijk nog onderdeel van geworden.
Ja.
Maar uiteindelijk gewoon een soort motorbende.
Ja, en dat zag je ook wel echt wel terug in deze videoclip.
Ja, zeker.
Als je die kijkt, dan zie je gewoon het half New York één grote motor oprijden is geworden.
Ja.
En ook, ik denk ook dat DMX er echt op dat moment echt geëndorsed wordt. Ook, je ziet gasten zoals Onyx in die videoclip voorbij komen.
Ja.
Het is echt een volgend level van ook van de hoedheid die echt naar boven komt.
En natuurlijk het platform waarmee Swizz Beatz is gelanceerd.
Jonge jongen op dat moment nog.
17, 18 inderdaad. Zijn ooms zijn belangrijke mannen binnen Rough Riders. En schuiven hem naar voren. DMX die tost deze beat in eerste instantie de prullenbak in. Zegt ja, heeft een beetje een rock'n'roll vibe of zo. Flikker op, ik wil gewoon hood shit optieven. Uiteindelijk wordt hij overtuigd om dat toch te gaan doen. Nou ja, dat heeft natuurlijk niemand windeieren gelegd. Gezien de mega hit die dit is geweest. Alhoewel, kijk, ik heb zelf altijd wel gemengde gevoelens bij hoe blij ik nou ben dat Swizz Beatz, zeg maar, zo'n platform. Kijk, dit ontegenzeggelijk, hè. Maar ja. Hij bewandelt voor mij altijd een fijn lijntje tussen echte synthesizer poep. Gewoon, of ja,
genialiteit.
Genialiteit. Ja. Hier is het dit.
Zolang het in balans is, is het prima, toch?
Helemaal met je eens.
Ja, zolang, zolang je maar niet de hoek gaat doen.
Nee, ja.
Qua vocals, zeg maar.
Nee, nee. It's me, bitches.
Dat vind ik irritant altijd.
Maar wat er bijzonder aan was, hè, want het is een 100% synthesizer tracker, geen samples. DMX kwam al van een plek met vooral het werk van Dame Grease en PK. Was al wat zwaarder op synthesizers, maar meestal wel met wat samplewerk erin. Nou, hier 100% synthesizerwerk en voor die tijd... Het is een New York sound aan de MC-kant, aan de drumkant. Maar aan de synthesizer-kant is het ook een sound die wat meer in het zuiden, in Atlanta, gangbaar was. Waar Swiss Beats een x-aantal jaren heeft vertoefd. En dat eigenlijk samen heeft gebracht in zijn productiewerk. En dat gaf het ook gewoon voor wat er op dat moment uitkwam. Was het ook, het was standing out, zeg maar. Het was echt anders. En dat is het eigenlijk nog steeds. Natuurlijk hebben de synthesizers daarna hip-hop veel meer gedomineerd, denk ik. Mede hierdoor. Maar het was op dat moment ook echt wel... Je luisterde even een keer extra. Van hey, dit heb ik gewoon niet zoveel gehoord.
Jij zei van die drums zijn wel redelijk New York. Maar ik vond die toch al wel, ja, wel afwijken van de standaard drums die op dat moment gaande waren. Want die snare is heel blikkerig, heel koud, zeg maar.
Ja.
En dat gaf ook wel een extra dimensie, denk ik, aan deze track, aan de hele plaat. Dat die drum zo koud en zo bijna industrieel klinken. Of
nou,
zo.
Het is heel erg die 808 sound die hier nog veel meer gebruikt werd dan in de jaren daarvoor, denk ik. En,
ja.
En daarna echt superveel gebruikt is.
Nee, zeker. Maar hier komt het zo naar voren als een soort van ijskoud, weet je wel.
Ja.
Weet je wel, echt bijna kerkhofachtige scenery of zo, als ik die beats hoor. En dat geeft zo'n enorm angstaanjagend gevoel, zeg maar, aan die hele plaat. En ik denk dat ze dat echt... bewust gedaan hebben en
zeker
en helemaal hebben afgestemd op DMX, die met zijn grimy voice dat zulke beats nodig heeft om te kunnen excelleren, zeg maar.
Nee, en zijn kunst is, denk ik, van Swiss Beats is, en dat voor mij maakt of kraakt dat altijd zijn productie, want er zit niet zoveel variatie in. Hè? Ik bedoel, we luisteren hier naar het synthesizer loopje, wat gewoon, wat is het, 3,5 minuten is die track, hetzelfde is.
Ja.
Als je dat dus kut vindt, dan heb je dus echt meteen een kut track te pakken, want dan zit er echt niet zoveel meer. Ja, mij leidt het dan af van de rapper. Maar als het werkt, zoals hier, dan is het ook echt wel genieten. En dan is de eenvoud zo sterk. Ja.
En wat Swiss ook altijd goed doet, is toch een soort van bepaald soort energie erin gooien. Het is een voorwaartse energie die ervoor krijgt. Die Cat and Me Dog is toch alweer wat meer grimy, is meer wat dit.
Zeker.
Maar hier moet je van bewegen. Je moet hier gewoon
losgaan. Dit was toch ook de track waar alle adlibs in alle clubs, bij alle shows, zeg maar, weggefeed. Zodat de hele zaal... Pavlov reactie, toch? Iedereen deed dat gewoon. Ja. Al stond je in een gesprek, in een pre-show, heel even... What?
Hey, en was dit, zeg maar, ook het moment... Hè, we hadden natuurlijk in New York, Biggie was weg. Hè, er kwamen, Jay-Z was natuurlijk ook al wel weer gaan en zo. Maar was dit echt het moment dat iedereen wist van... Oké, we hebben nu met iemand te maken. Zijn debuutalbum is nog steeds niet uit. Het is wel mei. De streets staan erachter. Niet alleen in New York, maar overal voelt iedereen dit item. Ook overseas, dus in Europa en zo. Was dit echt dit het kantelmoment voor DMX?
Ja, dat
denk ik wel.
Denk ik wel, ja. Deze track was everywhere.
Ik denk dat dit de overstap naar ook... zeg maar, commerciële zekerheid maakte. Zo van, hè, dus het was al critically acclaimed. En er kwam echt een iemand aan. Maar dit verkocht ook. Dus het was ook duidelijk van... Oké, het is op geen enkel vlak meer een spannende keus. Dit gaat wel goed komen.
Ja. En dat is op zich wel apart, hè? Als je kijkt wat voor trek het is dat het commercieel ook zo meteen binnenkwam. Maar dan kwam dat echt de charts binnen, denk je, omdat de straat het omarmde of dat de radiostationen het allemaal zo'n leuk commercieel liedje vonden? Of konden ze gewoon simpelweg door die street power er niet onderuit?
Nou, ik denk dat je er gewoon niet onderuit kwam. Ik bedoel, MTV pikte het op. Ja, en als zeker in die tijd als MTV het oppikte, dan was je verzekerd wel van een bepaald succes.
Ja.
En volgens mij, Funkmaster Flex op Hot 97 draaide dit om het kwartier, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus hij werd volledig omarmd. En ja, dus niet gek dat 5 mei kwam die single uit. 19 mei kwam het album uit. Toen was die single al een beetje lekker gaan marineren natuurlijk. En precies op het moment dat iedereen daar lekker in zat, bam, het album.
Iedereen kocht het album.
Iedereen.
Ja.
Iedereen kocht het album.
Het schoot echt meteen naar nummer 1 in de charts. Wat natuurlijk op zich al opmerkelijk is. Niet heel veel rappers hebben dat voorgedaan. Volgens mij alleen Snoep kwam op 1 binnen.
Ja.
Die Max meteen daarna. Ja, dat zegt natuurlijk meteen wel wat. En daar is een superster geboren. Want dat ben je dan natuurlijk als je op 1 binnenkomt met een album.
Ja.
Maar goed, en dan Vos?
Nou ja, dan ga je dat album induiken.
Ja.
En dan kom je erachter dat het meer is dan wat je in eerste instantie misschien had verwacht. Weet je wel?
Ja.
Je had de straatanthems verwacht. Nou, die krijg je ook. Maar er staat zoveel meer op. En een van de hoogtepunten van It's Dark and Hell is Hot voor mij is de track Let Me Fly.
If you love something, let it go. If it comes back to you, it's yours. If it doesn't, it never was. Hold me down, baby. Either let me fly or give me death. Let my soul rest, take my breath. If I don't fly, I'ma die anyway. I'ma live on when I be gone any day. Either let me fly or give me death. Let my soul rest, take my breath. If I don't fly, I'ma die anyway. I'ma live on when I be gone any day. Hold me down, niggas wanna know me now. Didn't wanna play with me when to show me how. Know me out, but it's all about the bark. Let the dog loose, baby, it's about to spark. Light up the night like the 4th of July. Niggas know when I let go, niggas die. If it's why, and you don't know, you slow like Baltimore. If you ain't trying to go, you blow. I soak up all the pain and accept it in silence. When I let go, it's violence. Cause the wildest is the dog walking up the tree for the cat.
Ja, Let Me Fly, zo'n fantastische track. En dit is waar DMX wat mij betreft het beste uit zichzelf haalt. En het grappige is, kijk, zijn lyrics, als je kijkt naar wordplay of naar weet je, metaforen of wat, dat is niet zo aanwezig. Maar wat hij wel doet, is met zulke rake zinnen de essentie raken van ja, wie hij is, wat hij te vertellen heeft, wat hij naar buiten wil brengen. Hij zegt, either let me fly or give me death. Let my soul rest, take my breath. If I don't fly, I'ma die anyway. I'ma live on, but I'll be gone any day. Nou, dat vind ik zulke fascinerende lines, omdat hij dus zegt van, laat me gaan, weet je wel. Laat me vrij zijn. Laat me vliegen. Als ik dat niet kan, dan heb ik niks te bieden. Dan kan ik niks. En dan moet je mijn ziel, zeg maar, laten rusten.
Ja.
En mijn breath nemen. Dan moet je mijn adem nemen. En dit is, aan de ene kant is dit, zeg maar, heel letterlijk. Van ja, dan moet je mijn adem nemen. Aan de andere kant, deze hele track gaat over zijn ambitie als artiest, als rapper. Hoe wil je het maken? Dus take my breath betekent natuurlijk ook van neem mijn adem, neem mijn stem, neem mijn rap carrière weg. Hij moet vrij zijn, vrij kunnen denken, vrij kunnen zijn, vrij kunnen leven. En dat vind ik echt een heerlijke lines. En ook in die verses, dan zegt hij van, how is it? I can live and make history. If you don't see it, then it wasn't meant for you to see. If you wasn't born with it, it wasn't meant for you to be. But you can't blame me for not wanting to be held. Locked down in a cell where the soul can't dwell. This is hell. Come meet the devil and give me the key. Die lines zijn zo
zo dope.
Zo dope, zeg maar, voor van oké, ik wil niet in die cel zitten. Ik kan niet in die cel zitten. Ik moet naar buiten. Ik moet vliegen. Ik moet vrij zijn. En weet je wel, oké, dan is het misschien de hel. Maar nou ja, hallo, hier ben ik, de duivel. Weet je wel, ik vind dat zo sterk.
Hij is gruwelijk.
Ik kan me nog een track herinneren, een line herinneren van die track die me altijd is bijgebleven. Ik was natuurlijk een jong jochie.
Uh-huh.
Maar voor mij was het wel echt wel iets moois. Hij zei, if you lost something, let it go. If it comes back to you, it's yours. If it doesn't, it never was.
Ja. Yeah.
Toen dacht ik, wauw.
Tof, hè?
En op zo'n manier, hij zegt het zo rauw dat het eerlijk is. En dat het ook, ja, het is gewoon recht voor je raap.
Niet van hem alleen.
Oké.
Dus van een dichter.
Oké.
Okay. Uit het.
Maar hij heeft het wel in die track, toch?
Nee, zeker, zeker. Dus, ja, okay. Dus klopt ja, helemaal.
Het, precies, in een spoken intro.
Het is spoken ja. intro, ja. Maar het is niet van hem, hij quote dat.
Hij heeft het ook gequote.
Ja, is doopgekort.
Ja, wat ik zo tof vind, en daardoor is het zo'n plaat waar je terug kan komen. Ik haakte aan gewoon op die anthems, want dat was natuurlijk gruwelijk.
Tuurlijk.
En ook waar je in die tijd, ja, daar haakte je op aan, toch? Ik bedoel, dat hoorde ja, feestjes uiteraard. En dat gaf energie. Maar ja, toen leerde ik die andere tracks kennen. Oké, er zit dus meer in dan dat. En nou, dat kon ik misschien niet altijd even maar allemaal op dat moment toen ik 16, 17 was waarderen. Maar daar ben ik dan later weer bij teruggekomen. Dus dat vind ik er ook heel tof aan. Dat het echt meer is dan alleen maar die harde straatplaat.
Hij zegt nog in de derde verse van Let Me Fly, zegt hij, think back 26 years, be like, what if his birth was a miscarriage and I never existed? Have I given something that if taken away, you would have missed it? Ja, dat zijn toch vette lines gewoon.
Nog één laatste klein triviaatje. Er zit I Can Feel It, track zit erop, die Phil Collins in die air tonight. Tot op dat moment dat deze plaat uitkwam, had Phil Collins nog nooit zijn clearance een toestemming gegeven voor het gebruik van zijn werk aan hiphop in ieder geval.
Okay.
En het verhaal gaat dat de platenbond van Def Jam, Lyra Cohen, op dat moment Phil Collins persoonlijk heeft opgebeld. En via de telefoon de track en de lyrics heeft laten horen. En dat Phil Collins daar on the spot zei, oké, ik snap dit. Ik begrijp ook dat dit heel groot gaat worden. Mijn zegen heb je, zeg maar.
Wauw.
Ja, stof toch?
Dat is keihard.
Dat is wel heel vet, ja.
Dat is keihard.
Dat is wel heel vet. Gewoon even voordat we deze plaat afsluiten en naar de volgende maand gaan in het mega jaar 1998. Wat is jouw favoriete It's Dark and Hell is Hot track?
Oh man, die gooi je gewoon even uit. Ja. Niks erop.
Ja, kan toch?
Mijn favoriete. Weet je wat? Ik ga gewoon voor die Rough Riders Anthem. Omdat die uitkwam, dat is zo'n core memory in mijn hoofd.
Ja.
Die heb ik in mijn Discman, op mijn fiets, altijd naar school, altijd op gehad. Dat was mijn entry point voor DMX. Dus weet je wat? Fuck it. Ik ga gewoon daarvoor.
Mm-hmm. Not?
Ja, ik vind het zo moeilijk.
Maar gooi het er gewoon even in, hè?
Ja. Ja.
Wat een hond.
Wat een hond. Ja. Ik denk toch Get At Me Dog. Ik vind dat echt een hele toffe single gewoon. En vooral zeg maar de vooropgezetheid waar we het net over hadden. Dus later hoor, met terugwerkende kracht. Ik denk in die jaren zeker ook de Anthem, zelfs als Ghost. Maar nu zeg maar met deze informatie en als ik het in tijdsbeeld inschat, vind ik Get At Me Dog, inclusief de clip, laat ik die doen. Jij?
Ja. Ja. Nou ja, ik vind dus die Let Me Fly, maar toch Stop Being
Green. Ja, snap ik ook. Ja. En hoeveel staan er? 23 tracks? Het is echt een lang album ook.
Ja, 19 tracks.
19 tracks.
Ja, met,
heerlijk, dat komt toen gewoon nog.
Waaronder één prayer.
Ja, precies. Ook tof. Ja, daar gaan we het nog wel even
daar gaan we nog over hebben.
Gaan we
nog
over.
Weet je, dit was volgens mij ook het moment dat mensen echt dachten, weet je, ik moet even boodschappen gaan doen.
Zo.
Ik moet het album gaan halen.
Ja.
Hey, even tussendoor. Tof dat je er nog steeds bent. Voordat we zo meteen verder gaan met de rest van deze aflevering, hebben we nog even kort je hulp nodig.
Ja, want niet alleen onze vrienden van Uiltje Brewing Company helpen om deze podcast te kunnen maken. Ook jij kunt dat doen.
En dat kan heel makkelijk. Door je in te schrijven op gebrouw.nl voor onze nieuwsbrief bijvoorbeeld. Of door ons te volgen op Instagram, @brouwpodcast.
Wil je vriend worden van de show? Meepraten over de onderwerpen? Ga dan naar petje.af/brouwpodcast. Word super brouwer. En steun ons met een vaste kleine bijdrage per aflevering.
Ja, maar moet je doen. Dan doen we ook een kleine shout-out in de aftiteling.
En dat wil jij, dus doe mee. En nu, back to the program.
Ja, we gaan richting de zomer. Het is juni, juli. Het is tijd voor een tour. DMX die gaat de road al op. Dat is natuurlijk ook al best wel snel, maar het kan niet anders. Je bent de hotste van het jaar, dus wat ga je doen om je geld te verdienen? Je gaat op tour en dat deed hij dan niet alleen. Def Jam zette het op. Ze toerden op dat moment samen met Onyx, die natuurlijk ook een kaart aan het knallen waren. Zelfde energie ook wel, kan ik wel zeggen.
Ja.
Of in ieder geval veel overeenkomsten.
Zeker.
En de Death Squad, natuurlijk bestaande uit Redman, Eric Sermon en Keith Murray.
Ja.
En daar gingen ze gewoon de straat op. En het mooie was daarvan, het waren allemaal al legends. Hè? Onyx had zich natuurlijk al jarenlang hun credits gekregen en hun strepen verdiend. Nou, voor Death Squad natuurlijk ook helemaal. Maar tijdens die tour bleek al dat DMX gewoon echt die superster was en de absolute hoofdact van de avond.
Ja, dat is bizar, hè?
En wat is dat met DMX, zeg maar, dat hij live, zeg maar, zo'n aantrekkingskracht had op mensen? Wat is dat?
Ja. Ik denk dezelfde eigenschappen die we net al benoemd hebben. Dus die oprechtheid, die passie, die bezieling. Het was totaal rauw en hard en meeslepend. En omdat iedereen op dat moment vol in die track zat. Hij had niet eens een backup MC nodig. Nee, het publiek was gewoon zijn backup MC. Ja,
het was ook in een filmpje later. Dat was van de Hard Knock Live Tour. Wat eigenlijk het jaar daarop plaatsvond. Daar zat was Jay-Z headliner. Die sloot af. En toen zei hij nog wel dat hij backstage stond na het eerste concert. En dat vertelt hij heel mooi in de podcast. Dat moet je zeker zoeken. En dan zegt hij van ja. Dus op een gegeven moment sta ik daar in de coulissen. En ik zit aan de zijkant te kijken hoe DMX daar in zijn eentje staat. Keiharde ends doen, staat te rappen. En alle mannen die tonen zoveel energie, dit en dat. En dan gaan ze shirt uit. En dan gaan al die meiden gillen. En dan wordt die arena, die gaat koken. En dan gaat hij preachen. Ja. En dan gaan mensen huilen. Ja. Hoe moet ik daar overheen?
Ja, het is echt een heel tof fragment. Dat,
ja. Ja.
En dat is ook al wat DMX doet natuurlijk. We hadden het net al even voor de boodschappen er ook al eventjes over. Dat natuurlijk DMX ook wel van het preachen natuurlijk was. En die emoties krijgen. Zijn er rappers in de buurt geweest na hem die dat zo goed konden?
Nee, ja, kijk. Het is ook niet te vergelijken, denk ik.
Nee, dat is één en twee.
Wij zijn bij Kendrick Lamar geweest. Je haalde hem net al even aan. Ik denk dat Kendrick wel op een bepaalde manier ook zulke energie heeft. En ook live zulke energie kan brengen. Maar Kendrick is toch natuurlijk wel gewoon een andere dude. Weet je wel, DMX is New York, straat, rauw, recht voor je raap. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Draait er gewoon nooit omheen.
Volgens mij kom je niet zo vaak tegen dat alles elkaar versterkt. Dus zijn delivery past meer dan 100% bij zijn voorkomen. Zijn agressiviteit past in het plaatje. De honden erbij. En dat bedoel ik echt allemaal niet met dat het gimmick shit is. Maar alles is zo versterkend voor dat karakter. En de manier waarop hij op zo'n plaat komt, gewoon echt rauwheid en emotie en compromisloos. Ik denk dat hij ook bovengemiddeld goed was om dat één op één naar live te vertalen. Ja, ja, ja. Ik heb toch best wel vaak dat ik ergens live sta en dat ik het heel fijn vind om tracks te horen die ik op plaat tof vind. Maar dat ik moet herkennen en erkennen dat het op plaat anders is dan live. Niet per se minder of niet per se beter, maar anders. En als ik naar die performances van DMX terug zit te kijken, ja, dan zit ik gewoon ook wel naar het ligt zo dicht bij hoe het op die plaat voor mij in dezelfde emotie. Dat is een kunst. Dat vind ik echt een kunst.
Die beleving is gewoon ongeëvenaard. Ja. Er is een documentaire over die tour die in 98, de Survival of the Illest Tour, die is gefilmd in de Apollo in New York. 18 juli 1998. Kun je op YouTube vinden trouwens.
Gaan we even op de landingspagina delen. Ja, is zo
die delen
tof.
We even. Maar dan zie je ook de optredens trouwens van Onyx en Death Squad. En Method Man komt daar nog voorbij.
Ja, heel
Foxy Brown, Cormega. Maar uiteindelijk DMX sluit het af. Ook met een prayer waarbij iedereen inderdaad staat te huilen in het publiek. En gewoon zo intens. Zo intens. Heb jij DMX als live gezien?
Nou, Ik ga nu, dan moet ik iets vertellen. En dat is, ik vind het verschrikkelijk. Ik had dus de kans om hem nog in Duitsland te zien. Op een rapfestival. Ja, en op een of andere manier ben ik die dag gewoon niet gegaan.
Mm.
En toen dacht ik, het komt nog wel. Hij is nu weer aan het toeren. Het ging toen weer een beetje beter met hem.
Ja.
En ik heb hem nooit live gezien. Dat vind ik een van de meest jammere dingen uit mijn hiphop leven. Dat ik dat niet heb, toch beter mijn best voor heb gedaan.
Snap ik.
Ook omdat je toch voor granted neemt dat dat soort mensen nog veel langer bij je zijn.
Mm. Ja. Mm-hmm. Ja.
Jij?
Nee, helaas niet. Nee, is er nooit van gekomen. En dat komt ook wel hoor, denk ik. Ik vind het ook heel fijn dat we deze focus hebben in de podcast. Want ik vond dit een fantastische reeks albums, waarvan we de tweede nu zo meteen gaan bespreken. Maar het liep voor mij ook wel terug. En natuurlijk daarna kwam DMX vooral helaas het nieuws met problematisch gedrag. Hè, in de jaren
nou later. Goed, ik heb hem dus wel een keer live gezien in Ahoy.
Ik maak me al zorgen om wat je gaat vertellen.
In Ahoy, in Rotterdam.
Ja.
En hij was denk ik een goede 4 uur te laat. En die hele zaal stond daar klaar om los te gaan. Iedereen had er zin in, maar ja, het duurde en het duurde. En er was ook geen DJ, dus er was zeg maar 1 CD met bepaalde tracks. En die hebben we zeg maar iets van 4 keer op repeat gehoord.
Oh, wat erg.
En ja, iedereen werd natuurlijk nukkig. En mijn laatste trein begon ook te naderen, weet je wel, in die tijd.
Ja, ja, ja.
Volgens mij was het 2003 of zo.
Ik wou net zeggen, wanneer was dit? Okay.
Ik denk 2003 of zo. En uiteindelijk kwam hij toch nog. Nou, ja. Iedereen blij. Na 20 minuten was hij weg.
Oh. Jeetje mina, wat was dat erg.
Ja, dat was wel echt, jammer. Terwijl toch die 20 minuten... Ja, dat klinkt gek, maar het waren wel, ja, het was wel echt gruwelijk.
Ja.
Die intensiteit nam hij wel mee. Het was wel DMX. Het was wel wat je hoopt te krijgen. En het had natuurlijk eigenlijk, weet ik veel...
Ja, langer en eerder.
Een uur moeten allemaal duren. Maar ja, ja, het was wel vet. Maar wel belachelijk.
Ja. Oh, dit is ook wel... Want we hebben het natuurlijk best wel vaker over... Nou ja, dit is wel echt een dieptepunt, zeg maar. Het is extreem laat en extreem goed.
We hebben ook natuurlijk live optredens van hem wel kunnen zien, hè, later ook. Het was wel natuurlijk gewoon uniek. Hij was
100%.
Dus ook, zijn er rappers geweest, zeg maar, ook in die periode die meteen zijn stijl probeerden te jatten? Is dat gelukt?
Ja, dat weet ik niet. Kijk, er waren natuurlijk wel rappers die vergelijkbare dingen deden. Want ik kan me herinneren dat jij je een keer vergist hebt in het kopen van een album.
Ja, die track gaan we zo meteen luisteren inderdaad. Ja, dan moet ik het toch even schetsen. Dit is inderdaad 1998, het internet. Nou, ik had het nog niet thuis, denk ik. En ik lag in mijn bed altijd te luisteren naar... op vrijdagavond had je toen nog op Radio 58 Juice. En dat draaide ze best wel. Nou, toffe dingen. En zo ook de track die we zo meteen gaan beluisteren. En ik haakte daar echt op aan. En ik dacht, ah, dit vind ik heel tof. En ik was er ook meteen eigenlijk wel van overtuigd wie dat was. Dus ik dacht, die plaat ga ik kopen. En als je overtuigd bent van wie het is,
dan is het ook zo.
Dan koop je die plaat ook.
Dat is ook zo.
Fame, Amsterdam, stond een rij bij het luisteren.
Bij de Dam.
Bij de Dam. Ja. Dat gaan we helemaal niet doen. We gaan niet luisteren. Ik koop die plaat, want ik wil die plaat gewoon hebben. Want er staat een track op, vind ik helemaal gek. Gaan we gewoon doen. Ik had zakgeld. Maakt mij het uit. 45 gulden.
Yeah. Was niks.
We flikkeren het over de toonbak en we nemen mee naar huis. En dan gaan we genieten. Nou, 1 was die plaat, bleek een censored versie. Oh, dus elk scheldwoord was gemute. Ook echt heel hinderlijk gewoon in het luisteren. En dat je denkt dat je cd-speler vastloopt. Dat is 1. En 2 was het dus een plaat van Ja Rule. Ja, het was zijn debuutplaat.
Fini Dini Fici.
Ja, Fini Dini Fici. Fantastische plaat natuurlijk. Echt, valt niks op af te dingen. Maar niet DMX. En ja, niet voor mij misschien wel zijn magnum opus Slipping. Dus... ja, was een tegenvallertje, jongens. En wat jij zegt dus, was dat nou een kopie van...
En ik denk het niet, want Ja Rule kwam natuurlijk al redelijk snel.
En was er ook al. Die was er ook al. Die was toen ook al met hem bezig.
Het zit hem natuurlijk vooral heel erg in dat stemgebruik. Kan ik beamen dat het heel erg in dat stemgebruik zit. Wat
kijk,
zo op elkaar
en, lijkt. En DMX, Onyx was er natuurlijk ook al. En
die
rappen
al.
Natuurlijk ook een beetje op die manier. En MLP rapt ook een beetje op die manier. Dus ja, het is niet zozeer dat... maar DMX was zo'n unieke persoonlijkheid met zoveel gelaagdheid en diepte en hele harde shit en hele
gevoelige groep vormen. Hè? Ik bedoel, Irv Gotti is natuurlijk ook de man achter Ja Rule, ook de man in die zin in de begindagen achter DMX.
Zeker.
Dus en ook achter Jay trouwens.
Ja, daarom. Dus,
heeft ook veel voor Jay betekend. Ja, en die zouden inderdaad met z'n drieën, en volgens mij was de groepsnaam ook destijds Murder Inc.
Ja. Zouden ze vormen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel tof. Maar goed, we zijn bezig. Succesjaar. Eerste album is er. En toen dachten ze bij Def Jam natuurlijk... weet je, we gaan toch iets onorthodox doen. We gaan gewoon een tweede album erachteraan knallen. Want de singles waren inmiddels wel weer op van die eerste plaat, toch?
Ja. Ja, je stapt even over de tijdslijn heen. Want in augustus en september... wordt er eerst nog gewerkt aan een film. Jij noemde net al even Hype Williams als regisseur van Get At Me Dog. En Hype Williams was zo gecharmeerd van DMX na het filmen van die videoclip, dat hij dacht van, die moet ik hebben voor de hoofdrol van mijn nog te verschijnen speelfilm. De andere acteur, of nou ja, eigenlijk rapper die de hoofdrol zou spelen, was Nas.
Ja.
En DMX werd daarnaast gezet. Nas natuurlijk op dat moment al zeker wat strepen verdiend. En DMX als nieuwe guy eigenlijk werd meteen, kreeg hij de hoofdrol nog, misschien ja, een beetje de gelijkwaardige rol als Nas. En die film werd Belly.
En dat is natuurlijk Hype Williams. Op dat moment is de Steven Spielberg van de videoclips.
Van de hip-hop videoclips. Ja, ja, absoluut. Ja,
zeker. Grote kon niet.
En eigenlijk die film Belly is ook een soort van lange videoclip. Qua montage, qua verhaal. Kijk, het is ook niet een bijster goed script, laten we eerlijk zijn.
Nee, het is kansloos.
Maar de openingsscène, die is nog steeds tof.
Die openingsscène is vet. En die film is ook wel vet als je het neemt voor wat het is.
Nou, precies, precies. Als je het ziet als een lange videoclip en als je het ziet als een soort van lange viering van het stilistische werk van Hype Williams, ja, dan is het echt wel tof met bizarre kleurgebruik, die hele blauwe scènes.
Ja.
Heel tof.
Blacklight-achtige situaties. Ja. Die scène ook dat het begint. Je ziet DMX zo aankomen lopen bij een club en Nas ook. En ja, het is gewoon wel echt goed neergezet in de zin van, je zit er wel meteen in. Het geeft ook wel de tijd heel goed weer voor wat 100%. Het toen was. Als je echt denkt van, ja, ik ben 1998 is voor mij zo lang geleden. Kijk even die openingsscène ook meteen gewoon van Belly. En dan weet je meteen een beetje de vibe wat het toen wel was.
Nou, kijk, en ik denk dat het voor toen echt een goed moment was voor het vereren, het verheerlijken van het genre en van de artiesten die op dat moment on top of stonden. En dat het inmiddels gewoon een heel mooi nostalgisch tijdsdocument is of zo. En vanuit die twee perspectieven is het helemaal top. Maar er is aan DMX natuurlijk niet een heel groot acteur verloren gegaan.
Nee, maar het heeft hem natuurlijk wel een acteercarrière opgeleverd.
Jet Li heeft hij nog een toffe film gedaan.
Nalia.
Romeo Must Die. Ik bedoel,
Exit Wounds.
Exit Wounds.
Nee, het waren natuurlijk geen bijster goede films, maar het is natuurlijk wel vet dat de man ook die kant op kon, weet je wel. Na deze.
Precies. 100%.
Maar goed, we hebben dus augustus, september. Nou ja, dan moet Belly gefilmd. Ik kon niet echt achterhalen wanneer precies wat heeft plaatsgevonden. Maar ja, jij gaf al aan van Def Jam wilde een tweede album. Er moest ook nog tijd in de studio gespendeerd worden. Er is een maand heeft DMX in de studio gezeten.
Ja.
Op 27 oktober komt er een single uit voor Belly. Van de Belly soundtrack. Dat is Grand Finale met DMX, Ja Rule, Method Man en Nas op één track. En in november als eerste komt Belly uit, op 4 november. En dan 27 november komt de track die jij net al aanhaalde, de eerste single van Flesh of My Flesh, Blood of My Blood uit, met de titel Slipping.
See, to live is to suffer. But to survive, well, that's to find meaning in the suffering. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Hey yo, I'm slipping, I'm falling, I got to get up. Get back on my feet so I can tear. I've been through mad different phases, like mazes, to find my way. And now I know that happy days are not far away. If I'm strong enough, I'll live long enough to see my kids doing something more constructive with the time than bids. I know because I've been there, now I'm in there. Sit back and look at what it took for me to get there. First came the drama with my mama. She got on some flash, so I split and said that I'm a...
Ja, nou, je hoorde Ja Rule met Slipping. Een van zijn grootste hits. En ja, heerlijke track toch?
Ja. Eén ding, jij had het net over een censored version. Dit is de enige track op dat hele album die ook gecensureerd is.
Ja.
En het slaat nergens op. Nee. Er is ook een dirty version, die bestaat gewoon.
Ja.
Maar die staat ook niet op Spotify, want ik heb ook op alle Greatest Hits albums nog even gekeken. Overal staat deze kut gecensureerde versie gewoon.
Nou, misschien is het, want dat zal ik dan een beetje, misschien is dat ook wel een beetje dan toch de trigger geweest, hoor. Dat ik dacht, oh, censored version, nou, dat zal dan wel kloppen of zo. Ja, dat weet ik niet meer zo goed.
Heel irritant en heel vreemd ook.
Weet je, dat ik kan deze track niet luisteren zonder dat ik emotioneel word. Ja, ik voel hem nu ook weer opkomen.
Ja. Yeah.
Het is... Ik denk dat ik dit zijn beste track vind.
Ja, eens.
Het is een track waarin, ook al zijn DMX en ik totaal verschillende mensen, ik me toch... dat kan voelen wat hij zegt. Wat hij snapt, ook omdat je natuurlijk de rest van zijn leven verloop weet. Maar ook hoe die, ja, het refrein zegt, zeg maar, en de couplet. Hij zegt daar zoveel dingen in die je toch ook echt kan voelen en mee kan nemen. En ook de struggles die je misschien zelf ook wel kan voelen. En in de auto hier naartoe, moest ik een traan laten toen ik deze hele track luisterde. Omdat die gewoon altijd zo binnen blijft komen. En ja, ik vroeg mij ook af van waarom heeft het mij zoveel pijn gedaan toen DMX overleed. Ik zat te denken van ja, ik heb hem altijd, eigenlijk elke maand luister ik wel 1 week sowieso DMX tracks. Gewoon omdat hij zo erin zit. Ik had het nooit in mijn hoofd van tevoren al van hij is mijn nummer 1 of 2 of 3 rapper ooit.
Nee.
Maar dat is hij wel en hij komt. Ik denk ook dat waarom het zoveel pijn deed toen voor mij dat hij overleed is, omdat je het gevoel hebt dat je hem zo goed kent.
Ja.
Alsof je, dat is de kracht van DMX voor mij echt geweest, dat hij zo persoonlijk je meenam. En ik heb ook zijn boek gelezen, zijn autobiografie. Als je daarin leest, dat gaat over naar deze albums toe, naar zijn eerste release toe. En alles. En het is gewoon alsof je hem kent.
Ja.
En hebben jullie het ook? Want je als man in de club sta je natuurlijk ook op die al die party tracks, maar dit brengt je ook zoveel in je opvoeding of zo.
We komen terug, volgens mij inderdaad, waar we het eerder die gelaagdheid die ervoor zorgt dat je dus inderdaad niet alleen de gimmick DMX. Het is dus geen gimmick, het is niet een eendimensionaal. Je hebt soms artiesten die kiezen ervoor, ik wil me zo positioneren. Dit is wat ik doe, dus dit stukje van mezelf, dat carve ik uit. En daar ga ik mee de boer op en daar ga ik mijn ding mee doen en daar ga ik publiek mee vergaren. En wat ik zo tof vind bij DMX is dat misschien de start wel was dat hoekje van hey, die straatshit, compromisloos, dat is wat ik breng. Maar zijn platen daar zat zoveel meer in, waardoor je inderdaad echt wel ja, de mens achter de artiest hebt leren kennen.
Ja, je voelde de passie en energie echt op elke bar die hij neerlegde.
Het is gewoon heel tof dat iemand die zo'n agressief, misschien alfa mannelijk voorkomen heeft, wel gewoon op plaat 1 al rapt over zijn mentale issues. En ja, we weten natuurlijk ook dat de rest van zijn leven hem niet geholpen heeft. Dus ik denk dat die combinatie, dat zorgt bij mij ook wel dat deze track mij ook altijd raakt. Ik herken helemaal wat je zegt.
En Vos, hoe is dat voor jou? Want jij kijkt natuurlijk altijd textueel ook altijd heel erg naar teksten. Slip-in.
Nee, Slip-in is ook een van mijn favoriete tracks. Niet van alleen van DMX, maar gewoon.
Exact.
Alleen al door dat gegeven van I'm slipping, I'm falling, I can't get up. Maar de verses gaan juist over dat opstaan, zeg maar.
Juist.
Over dat doorgaan. En hij zegt van if I'm strong enough, I'll live long enough to see my kids doing something more constructive with their time than bits. En bits is in de gevangenis zitten. Ja, dat komt puur uit het hart, zeg maar. Dat is wat hij oprecht hoopt. Dat zijn kinderen het beter gaan doen dan hij zelf. En dat vind ik zo mooi om wetende waar hij vandaan komt.
Ja.
Weten hoe zijn jeugd was. En ja, kijk, het is gewoon het enige wat ik gewoon jammer vind aan DMX is dat het hem niet gelukt is om dat ook te doen, zeg maar.
Nee.
Hij heeft 30 keer in de gevangenis gezeten. Dus zijn leven is vanaf zijn jeugd tot aan zijn overlijden.
Ja, continu onderbroken.
Is gewoon een totale ride van ja, wat doe je jezelf aan, weet je wel?
Ja.
En misschien kon hij er niet altijd wat aan doen.
Het is ook echt, als je dat boek leest, zeg maar, dan weet je gewoon, dan is het al ongelooflijk dat hij überhaupt heeft gedaan en het heeft overleefd en wat hij is gekomen.
Dus misschien was op een bepaald punt ook wel het leven een bonus, weet je wel.
Ja.
En ook de druk die hij voelde, want hij had wel het idee dat hij was natuurlijk heel erg één met God.
Mm-hmm.
En hij zegt ook van ja, op een gegeven moment had ik echt het gevoel dat God ook soms via mij kon praten en dat ik gewoon boodschappen moest doen. Maar dat ook meteen de hardste, zwaarste last was. Dus dat hij ook daardoor, door die Damien, door die duivel, door alles natuurlijk ook weer harder naar beneden werd getrokken. En dat is hij is altijd in strijd geweest vanaf jongs af aan om die balans te blijven vinden. En juist door die uiterste van heel hoog pieken en een hele diepe dalen, was er een midden.
Ja. Ja, volgens mij is dat inderdaad een hele mooie typering. We zijn door dat eerste jaar heen wandelhond.
Ja, en toen kwam het album natuurlijk nog uit.
Precies. In het laatste maandje, het staartje van het jaar.
Het staartje van het jaar, 22 december, vlak voor de kerst.
Net op tijd om onder de boom te duwen.
Heerlijk. Nou, en als dat uitgepakt werd, dan zagen de mensen ook wat.
Zeker.
Ja. De hoes loog er niet om.
Nee, wat zien we daar?
DMX gecoverd in bloed. Ja. De titel is Flesh of My Flesh, Blood of My Blood. En hij zit volledig gecoverd met een ontbloot bovenlijf in bloed. Kijkt hij met een ijzige blik de camera in, zeg maar. Of kijkt hij je aan eigenlijk. Althans, hij kijkt je niet echt aan. Het is meer van door je heen kijken. Ja. Of zo. Dat gevoel krijg je dat een beetje van. Een
hele indrukwekkende hoes. Ja.
Ja.
Ja, en dat onder de kerstboom lukt ook wel. En ik geloof dat hij in de eerste week 650.000 keer is verkocht. Tweede keer platina. En hij is uiteindelijk geloof ik 3 of 4 keer platina gegaan.
Ja.
Echt. Dat, want we hebben het natuurlijk de hele tijd nu elke maand over wat er in die maanden is gebeurd. En ik zit me de hele tijd te beseffen tijdens de voorbereiding, nu het er weer over hebben, dat we dus kijken naar een tijdsbestek van 12 maanden.
Ja.
Waarin misschien wel 60% of 70% van wat ik heel vet vind aan de artiest DMX allemaal heeft plaatsgevonden.
Ja.
Dat heb ik toen helemaal niet zo geregistreerd. Want ik heb soms wel eens platen later tot me genomen. En weet ik veel wanneer het allemaal precies uitkomt. Maar in een jaar tijd gewoon 2 gigantische platen eruit. Een film, een tour. En al dat werk uit die compacte periode van 12 maanden. Daar hebben we dus nog jaren, tot op de dag van vandaag, genieten we nog steeds van. En dat vind ik echt wel bijzonder. Dat geeft
hij heeft echt een mark neergezet gewoon.
Zeker, in zo'n korte tijd. Dus er was zoveel urgentie voor. Het moest er allemaal uit en het kwam er ook uit. En dat vind ik echt wel indrukwekkend.
Ja, en hij is de Tupac deed het al een keer. 2 albums op 1 binnen 1 jaar.
Moet er wel even bij zeggen dat Pac toen overleden was en dat het eigenlijk onder 2 verschillende namen werd uitgebracht. Maar hij was de eerste levende die dat deed. Ja,
en kijk, 2 namen. Dus Machiavelli en Tupac inderdaad was het. Ja. Allebei op 1. Maar wat ik wilde zeggen was, dus Tupac 2 albums in 1 jaar en DMX 2 albums in 1 jaar. Ik denk dat we ook wel die 2, daar zit natuurlijk heel veel raakvlak in.
Mm.
Tupac en DMX. Allebei, zeg maar, iconen die het vooral moeten hebben van hun gelaagdheid en hun passie. Meer dan spitsvondigheid of weet je wel. En als rapper.
Ja.
En dat vind ik wel vet eigenlijk. Dat dus de emotie altijd wint of zo. Weet je wel? Tupac was emotie. DMX is emotie. En dat spreekt mensen toch wel. En het waren ook allebei anti-helden. Dat spreekt mensen toch gewoon wel heel erg aan. Is Flesh of My Flesh, Blood of My Blood beter dan It's Dark and Hell is Hot? Of even goed of minder? Of waar moeten we hem plaatsen?
Ik denk dat deze plaat mijn entryplaat was.
Oh, oké. Okay.
Dus in de zin van, ik ken natuurlijk wel Rough Riders Anthem, maar ik had niet het album, volgens mij. En die heb ik later.
Voor mij was het precies andersom, inderdaad.
Ja.
Dus ik kan dat moeilijk plaatsen. Nou ja, goed, mijn entryplaat was eigenlijk natuurlijk And There Was X. Dat was mijn eerste
album
wat ik van DMX heb gekend. En daarna ben ik het gewoon op chronologische volgorde gaan luisteren, zeg maar.
Nou, ik ben een beetje geneigd om dus toch naar deze plaat te neigen, omdat ik denk dat ik daar meer in eerste instantie nog van hem heb ontdekt. Mm. Maar inwisselbaar in die zin dat ik ze allebei gewoon echt nog steeds geregeld luister.
Nou ja, het is misschien wel een beter album. Er stonden ook minder singles op.
Ja.
Er kwamen minder singles vanuit. Dus dat zegt ook wel wat. Wat vind jij, Vos?
Nee, ik vind It's Dark and Hell is Hot is wel mijn favoriete album.
En waarom? Wat is het verschil tussen die twee albums voor jou? Waarvoor jij bent er best wel van overtuigd. Waar wij zitten te twijfelen en eigenlijk.
Nou, voor mij is dat, ik weet niet, een soort van in zijn geheel als conceptplaat.
Nee, ik ben met je eens.
Vind ik dat sterker, beter uitgewerkt. Meer raken, meer kanten, meer. En dit is ook een hele vette plaat, begrijp me niet verkeerd. Maar is wel een soort van net iets minder het deel 2 of zo.
Nee, ik kijk nog eens naar de tracklist en ik ben het met je eens. Het is wel, het is toch wat vaak debuutplaten hebben, die 10 years plus in the making, waar dus echt alles eigenlijk veel langer doordacht is.
Ja.
Dat, ik zie toch wel dat verschil.
En ik vind de beats ook vetter op.
Ja, nee, en dit is precies waarom ik nu toch om ben. Ik kijk nog eens een keer en ik denk, oh ja, dat is echt een heel erg gekut Swiss Beats beat. En dat, op plaat 1 heb ik gewoon bijna geen skippers. Ik heb wel tracks die ik ietsje minder vind, maar die ik nog steeds heel goed kan luisteren. Hier zitten 2 of 3 skippers op voor me. Dus nee, ik ben eruit.
En It's Dark and Hell is Hot is bevat 1 Swiss Beats track.
En die hier ook nog eens goed heeft uitgepakt.
Nee, precies. De beste. En hier zijn het er volgens mij 8 of zo, of 9. Ja. Dus,
het is natuurlijk wel heel slim gedaan. Het was ook wel een onorthodoxe move van Def Jam om dat zo te doen. Geniaal natuurlijk voor alle mensen die aanhaakten. Van we kopen meteen dat nieuwe album erbij.
Ja,
het is wel ongelooflijk. Je zou maar zo'n jaar hebben.
Ja.
En wat van het laatste album, wat zijn jouw favoriete tracks, Vos?
Even los van Slippin' vind ik Dogs for Life heel vet. Blackout met Deluxe en Jay-Z vind ik heel lekker. Die Omen vind ik een hele sinistere,
die vind ik ook heel tof.
Vette track. Ja. Dus dat is Damien 2 en bevat een hook van Marilyn Manson. Die eigenlijk de hook zingt die DMX rapt op It's Dark and Hell is Hot.
Ja.
Geeft het een hele sinistere bijdrage. Maar ook Coming From met Mary J. Blige werkt heel goed.
Ja.
Dus er staan wel vette tracks op, hoor.
Ja, we gaan dan toch richting het einde van dit jaar van DMX. Nogmaals, mocht je in de boekenstore zijn, dat is echt een tip. Earl, met hoofdletters, met puntjes ertussen. Echt heel leuk geschreven, ook hoe die schrijver DMX steeds opzoekt tussendoor.
Ja.
En op een gegeven moment DMX ook kwijt is omdat hij er vandoor gaat. Terwijl het op dat moment superster was. Maar dan dacht hij, ik ga toch even buiten op zo'n squat, gaat hij rijden. En iedereen denkt, als hij nu maar doodgaat. Dat was tijdens het opnemen van dus het tweede album.
Ja.
Die periode ertussen wordt heel mooi beschreven waar hij vandaan komt. Het is echt een fantastisch document over een van de leukere autobiografie die ik heb gelezen.
Tof,
over een rapartiest.
Cool. Ja, legend.
Zijn er nog tips, zeg maar, voor mensen die nu nog iets moeten checken van DMX? Van dat mag je absoluut niet missen. Dat moet je een keer zien. Natuurlijk rondom deze 2 albums. Nou, een van de mooiste dingen die daaruit voortkwam was natuurlijk het optreden Woodstock.
Ja.
Waar
ja.
DMX, als je die beelden ziet, lijkt het alsof je voor de hele wereld optreedt.
Ja, en dat is na deze 2 platen.
Ja,
is dat. Dus 99. Hij treedt op met materiaal van deze 2 platen. Op Woodstock.
Ja, want en There Was X, de volgende plaat, was er toen nog niet.
En dan laat hij dus ongeveer, 10.000 witte mensen heel hard het N-woord schreeuwen, zeg maar.
Ja. 400.000 mannen.
Nee, klopt, maar meer van, weet je wel, er stond daar over het algemeen witte mensen. En die mochten ook gewoon de backup MC zijn.
Ja, maar dat was inderdaad ook. Dat zit ook ergens in zijn interview met die Dame Grease. Die zei ik van ja, hij heeft echt die transitie gemaakt naar gewoon white suburban kids over de hele wereld aanhaken op street shit. Hij heeft dat echt. Natuurlijk zijn anderen die dat gedeeltelijk voor elkaar hebben gekregen, maar hij heeft dat op een grote, op een schaal gedaan.
Ja, ongeëvenaard.
Ongeëvenaard. Ja.
DMX, een van de goats, kunnen we wel tuurlijk zeggen.
Tuurlijk.
En ik bedoel, zelfs als je Rudolph the Red-Nosed Reindeer credible kan zingen als DMX, dan ben je natuurlijk een king.
Volg onze kanalen. Rond kerst deel ik hem altijd weer even opnieuw. Want ja, is een van de beste kersttracks ooit gemaakt.
And there's no remorse. And got blood on my dick, cause I fucked the corpse. I'm a nasty nigga. When you pass me, nigga, look me in my eye. Tell me to my fucking face that you ready to die. You be a dead motherfucker, red motherfucker. Don't get stupid, you heard what I said, motherfucker. Who shot you? Oh, nigga, like you don't know. Sticking you for your dough while I'm fucking your broke hoe. Yo, won't you get the picture? Niggas can't touch me.
Cause I don't give a fuck, G, I get you touched, B. I got joints that with my slug will take apart a door. And enough crazy niggas.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Brawl, Beats, Rhymes and Life. De podcast waarin we samen met de vrienden van Alger Brewing Company hiphop eren en analyseren.
Wil je niks missen? Wil je meer achtergronden? Kans maken op kaarten voor toffe shows? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op gebral.nl.
En geef ons natuurlijk ook even die follow op social. @BrawlPodcast op Instagram, BrawlPodcast op Facebook. Kom gewoon lekker in contact.
Deze podcast wordt ook door jou mogelijk gemaakt. Tenminste, als je een petje af hebt afgenomen op petje.af/BrawlPodcast. En ons helpt met een kleine bijdrage. Een mooi bedrag. En dan ben je een heel goed gezelschap, toch, Noot?
Inderdaad, want zo gingen Nicky, Rick, Merlijn en Kim jou voor. Daar wil je natuurlijk bij horen. En voor nu, tot de volgende.